Wat is het heerlijk om met het lied te proclameren dat wij volle verzekering hebben, dat wij zeker weten dat indien wij geloven in de Heer Jezus, wij mogen weten dat wij bij eeuwig bij Hem mogen wonen. Dat wij mogen zingen, glorie aan God. Waardig is het Lam. Ik zei pas nog op Family 7, het Oude Testament zegt, waar is het Lam? De vraag van Isaac. Het Nieuwe Testament zegt, zie het Lam, Johannes de Doper. En Johannes de discipel roept uit, waardig is het Lam. Er is er maar één die waardig is. En dat is eigenlijk de samenvatting van de gehele Bijbel. Waar is het Lam? Zie het Lam. Waardig is het Lam. Zulke kleine waarheden houdt ze vast. Want het getuigenis van Jezus is de geest van de profetie. Ik ben de Heere zo dankbaar dat ik in Israël tot deze openbaring gekomen ben toen ik met een hongerig hart Gods woord las. Israël zondag, ja, voor mij heel belangrijk. Want het is in Israël geweest dat mijn ogen geopend zijn voor de Heer Jezus, dat ik de ware vrijheid ervaren heb en dat ik nu 48 jaar later zeg, ik heb nog nooit zoveel van de Heer Jezus gehouden dan nu. Hij is me liever iedere dag. In het Engels is dat leuk. The longer I serve him, the sweeter he grows. En dat is eerlijk, dat meen ik, broeders en zusters. Ik wist niet dat het leven zo mooi zou kunnen worden toen ik mij helemaal overgaf aan hem. En toen is hij mij dat vers gaan geven van Spreuken 3 vers 5 en 6. Dat is de uitlijn van mijn leven geworden. En hij heeft bolwerken neergehaald in mij. Hij heeft de verwarring weggehaald en heeft orde gebracht. En ik dank de Heer daarvoor. En niet voor niets heb ik op mijn boekje geschreven het mooiste leven op aarde. En wat ben ik dankbaar dat u jullie hier ook zijn. Dat jullie ook die ontdekking gemaakt hebben. Want dit is het leven in overvloed. En wat Israël betreft, als je 33 jaar geëvangeliseerd hebt, dag in, dag uit in Israël, dan weet je dat er in Israël bolwerken zijn. Bolwerken van zonden, bolwerken van angst en bolwerken van religie. Als je alleen maar denkt dat er 1500 wetten zijn voor de Shabbat, nou, dan kun je broek ophalen. En dat is alleen de Shabbat. Die mensen leven onder een juk van religie, onder een juk van godsdienst. En wat was Paulus toch ontzettend dankbaar toen hij kon uitriepen, ik ben waarlijk vrijgemaakt, ik houd stand, ik laat mij niet meer een slavenjuk opleggen. Paulus was bevrijd van het juk van het jodendom. Paulus bevrijd van het juk van de religie. Paulus was bevrijd van de godsdienst. En wie had hem vrijgemaakt? De Heer Jezus Christus. En dat is mijn gebed voor Israël. Laten we lezen in 2 Korinthe hoofdstuk 10. 2 Korinthe hoofdstuk 10. Paulus is natuurlijk de man waar je aan denkt als je spreekt over Israël. Romeinen 9 tot 11 vertelt ons dat God is soeverein. Dat mensen die tot geloof komen ook uit het Joodse volk komen en dat hun verwerping de verzoening van de wereld is. Wat zal hun aanneming zijn? Leven uit de dood. Er is hoop voor Israël. In 1 Korinthe 10 vers 32, geef geen aanstoot aan Grieken, Israël en de gemeente van God. De hele Bijbel heeft drie rivieren van profetie. Een rivier van profetie met de volkeren, Daniel. Een rivier van profetie met Israël. Ik heb jullie lief met een eeuwige liefde. En een rivier van profetie met de gemeente van God. De gemeente hoort aan God toe. De Heer Jezus is het hoofd van de gemeente. En als je deze drie rivieren ziet in Gods woord, raak je niet verward. Je laat de volkeren staan, je laat Israël staan en je laat de gemeente staan. God heeft een plan met Israël. En Paulus is daar heel duidelijk in. Maar wat ik vanavond wil benadrukken, is dat er bolwerken zijn in ieder land. En die moeten neergehaald worden. En daar wil ik vanavond uitgebreid over spreken. En dan als voorbeeld geven die wandel van geloof van David, die op een gegeven moment Goliath tegenkomt. U kent het verhaal, maar ik wil het vanavond een beetje dieper brengen. We lezen 2 Korinthe 10. Ik nu, Paulus zelf, roep u op door de zachtmoedigheid en welwillendheid van Christus, ik die volgens sommigen in uw tegenwoordigheid wel schuchter ben, maar in mijn afwezigheid flink tegen u doe. Ja, ik smeek u, gelovigen te Korinthe, dat ik wanneer ik aanwezig ben niet flink hoef te doen, maar de vrijmoedigheid waarmee ik meen het te moeten opnemen tegen sommigen die van mening zijn dat wij naar het vlees wandelen. Er was verdeeldheid in de gemeente, er was zonde in de gemeente, de autoriteit van Paulus werd bekritiseerd. En hij schrijft de eerste Korinthebrief en nu schrijft hij de tweede Korinthebrief en dan komt hij tot deze woorden, vers 3. Want al wandelen wij in het vlees, dat is gewoon zoals wij zijn, wij voeren geen strijd naar het vlees. De wapens van onze strijd zijn immers niet vleeselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken. Want wij breken valse redeneringen af. En elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God. Wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus. Houd dat vast. De gehoorzaamheid aan Christus. Wij willen bolwerken neerhalen en die brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus. En dat is een ontzettend prachtig werk wat de Heilige Geest in ons en door ons en voor ons wil doen. Bolwerken. Bolwerken zijn sterke vestingen die in ons hart geplant zijn en die je in eigen kracht niet kan overwinnen. Maar die zijn te overwinnen niet in de kracht van het vlees, maar door de kracht van de Heilige Geest. Een van de bolwerken, broeders en zusters in Nederland, wat je wereldwijd hoort van predikers die hier komen prediken, zijn 2 woorden. Ja, maar. Dat is een bolwerk door de eeuwen heen, wat hier is opgewerkt. Ja, maar. En dat bolwerk, voor de rest van mijn leven, zal ik mij inzetten als ik daar nog de kansen voor krijgt om de mensen dat duidelijk te maken. Dat zijn geen woorden van God. Want al Gods beloften zijn ja en amen in Christus Jezus. Dat ja maar, ik heb hier een rijtje neergezet waar ik 21 jaar onder geleefd heb. Ja maar, hoe weet je nu dat je uitverkoren bent? Ja maar, hoe kun je de Heer Jezus zomaar aannemen? Ja maar, heb ik wel genoeg kennis van mijn zonde? Ja maar, heb ik wel het goede geloof? Ja maar, ik bid wel, maar ik voel niks. Ja maar, ik doe nog zoveel zonde. Weet je, hier heb ik 21 jaar mee gewerkt. En ik kwam er niet uit, totdat, allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij kracht gegeven kinderen Gods te worden. Toen werd het ja, amen. Ik aanvaard u in geloof. En ik dank u voor het volbrachte werk op het kruis van Golgotha. En de Heer heeft dat wonder in mij bewerkt. Je kunt niets eraan toevoegen om geboren te worden. Je kunt er niets aan toevoegen in eigen kracht om wedergeboren te worden. Maar als je gelooft in de Heer Jezus, zul je behouden worden. Wie de Zoon heeft, en denk erom dat je dan geen ja maar zegt hoor, wie de Zoon heeft, heeft het leven. Amen. En als je de Zoon lief heeft, heb je ook de Vader lief. En als je de Zoon niet lief hebt, heb je ook de Vader niet lief. Het gaat allemaal om de Zoon. En mijn hele leven is veranderd toen dat bolwerk werd neergehaald. Toen de zekerheid kwam in mijn hart. Toen pas kon God gaan werken door mij heen. Want lieve broeders en zusters, 21 jaar heb ik in de twijfel geleefd. En op het moment dat je twijfelt, kan de Heere niets voor je doen. Dan ben je net als een golfje in de zee. Het komt en het gaat. Maar je moet stappen uit die twijfel. Afgelopen donderdag sprak ik over Johannes de Doper. Het is toch wel bemoedigend, want toen hij in de gevangenis zat, begon hij te twijfelen. Maar waar stuurde hij zijn discipel naartoe met zijn twijfel? Naar de Heer Jezus. En de Heer Jezus zei, de blinden worden ziende, de doven worden horende en de doden worden opgewekt. En hij ging met zijn twijfel naar de Heer Jezus en de Heer Jezus zei, jij bent de vervulling van Jesaja 40, maar ik ben de vervulling van Jesaja 35. Want de tekenen van de Messias is dat de blinden worden ziende, de doven worden horende en de doden worden opgewekt. En toen kwam de rust weer terug en de zekerheid terug en hij legde in vol vertrouwen zijn hoofd op het blok. En dat vind ik zo geweldig, dat wij met onze twijfels, als er bolwerken zijn in ons hart, dat wij daarmee naar de Heer Jezus gaan. En ik wil met u naar een geschiedenis gaan van David en Goliath. Komt u met mij mee. Ik wil het vanavond gewoon in vertelvorm doen, maar ik wil u echt daarbij bepalen, want het is zo ontzettend mooi. Het is meer als een zondagsschoolverhaal. Er zit een geweldige, rijke boodschap in van een man, een jonge man die wandelt in geloof en die de bolwerken neerhaalt. Weet u waarom? Omdat hij gezalfd is met Gods geest. Alle gelovigen, 1 Johannes 2, zijn gezalfd met Gods geest. Zijn naam is David. Samuel wordt erop uitgestuurd om de volgende koning te zalven. Voor de ouders van David was hij de 8e zoon niet belangrijk. Hij bleef bij de schapen en hij werd niet aan Samuel voorgesteld. Samuel dacht dat Eliab het was, een reizige persoon. Maar de Heer zegt nee, afgewezen als koning, aanvaard als soldaat. En de 7 zonen gaan voorbij. Heb je nog meer zonen? Die zei, ja, ik heb er nog eentje bij de schapen. Die jongen die werd gehaald bij de schapen. En opeens voelde hij de olie, de zalving van de olie, met een hoorn. Zal met een kruik gebroken, maar hij met een hoorn. En wat doet David na de zalving? Hij gaat gewoon terug naar de schapen. Maar toch anders als Saul. Saul vind je altijd met een speer in zijn hand om zijn positie te verdedigen. Maar David niet hoor. Hij leefde met geopende handen. Hij had de olie gevoeld. Hij wist, ik ben bestemd om te regeren. De Heer heeft een bestemming voor mij, maar let go, let God. Ik ga terug naar dat werk wat mijn verantwoording is, bij de schapen. En hoe leidde de Heer hem? De Heer gebruikte zijn achtergrond. De Heer gebruikte jaren van voorbereiding daar in de velden van Efrata om te spelen met zijn harp voor de Heer. En opeens werd hij geroepen, David, neem je harp eens mee en kom eens naar het paleis en ga eens spelen voor de koning. Wordt het leven makkelijker als je gezalfd bent met Gods geest? Niet altijd. Ik denk dat het makkelijker is om voor een stel schapen te spelen dan voor een demonische koning. Maar David speelde voor de koning en dat is wel leuk. De eerste persoon waarvan de Bijbel zegt dat hij David lief had, dat was Saul, de eerste persoon waarin de Bijbel zegt, en hij had David lief, dat was koning Saul. En de harp gaf hem een ander gevoel en de zware geest ging bij hem weg. En dan ging David weer terug naar zijn schapen. Hij ging in en uit. En opeens werd hij geroepen door zijn vader. Jozef werd ook geroepen door zijn vader. De Heer Jezus werd ook geroepen door zijn vader voor de grondlegging van de wereld om te gaan naar zijn broers. En Jozef is natuurlijk een prachtig schaduwbeeld van de Heer Jezus, maar David ook. David, de geliefde, De Heer Jezus, de geliefde zoon. David, geboren in Bethlehem. De Heer Jezus, geboren in Bethlehem. David, afgewezen door zijn broeder. Jezus, afgewezen door zijn broeders. David als herder. David als koning. Jezus als de goede herder. Jezus die koning der Joden is. En er is nog iets met David. Later zegt Jonathan, je haat hem zonder reden. David had Goliath verslagen. En Saul wordt jaloers. En dan staat er in 1 Samuel 19. David werd gehaat zonder reden. En dit is ook weer een prachtig beeld van de Heere Jezus. De Heere Jezus zegt het zelf in de bovenzaal. Ze hebben mij gehaat zonder reden. Broeders en zusters, toch even iets persoonlijks over die verhuizing van ons. De laatste 5 jaar hebben wij iets beleefd, dat hebben wij nog nooit eerder beleefd in ons leven. Ik kom uit een gezin van 9 kinderen. En een van de dingen die je altijd hoort, houd rekening met de buur. Houd rekening met de buur, daar ben je mee opgegroeid. Wij woonden op de 2e verdieping en onder ons kwamen nieuwe buren. En er was een kleine baby geboren, dus Linda gaat met een cadeautje, een hartstikke aardig, komt die moeder. En die kijkt Linda niet aan. En van de eerste dag af heeft ze mijn vrouw gehaat. Racistische opmerking. Is ze de kinderen gaan haten. En de kleinkinderen uit gaan schelden. 5 jaar lang. Ik stond erbij en ik keek ernaar. Ik denk, nou dat moeten we oplossen. Ging voor €500 tapijt kopen. We gingen op sloffies. Ik speelde geen gitaar meer. Ik hield dat brullen van me in. En we werden helemaal, en we deden het nooit goed. En hun huis vol met Boeddha-beelden. En 704 katten. En het was gewoon. Toen kwam er een mediator. Een mediator van de gemeente. Maar dat was een moslim. En op een gegeven moment, toen ze kijken Linda en ik elkaar aan. Jongens, weet je wat er gebeurt? Wij krijgen straks nog de schuld ook. We moeten maken dat we wegkomen. Want het wordt steeds gekker. 5 jaar lang heb ik het stilgehouden. En de Heere die heeft ons een nieuw appartement gegeven. Maar wat was dat nou? Een nieuw appartement. Maar daarna stond nog een ander nieuw appartement. Wie worden nou onze nieuwe buren? Rob en Karin Fontijn. En dat zijn mijn beste vrienden. Nou, moet je nou toch eens kijken. De Heere heeft me getest. Om niet te reageren in het vlees. Heb ik nooit gereageerd in het vlees? Moet eerlijk zeggen, ja. Een keertje heb ik zo'n knal gegeven. Maar voor de rest heb ik me ingehouden. Maar ik denk, voordat het weer uit de hand loopt, ik moest zorgen dat ik wegkom. Want dat is niet makkelijk. Het is beter een goede vriend dan een... Nee, een goede buur dan een verre vriend. Dus dat wilde ik toch even delen. Dat het ook ons wel eens overkomt dat je zelfs in Nederland ook christenvervolging kan ervaren. Niet alleen in Verwegistan. Ook in Nederland wordt de Heer Jezus gehaat. En gehaat zonder reden, want hij heeft alleen maar goed gedaan. Nou gaan we naar die geschiedenis van David. 1 Samuel 17. Vader heeft hem geroepen voor de welzijn van zijn broers. Zijn broers, zijn soldaten en... Er zijn 2 bergen, 2 heuvels. Aan de ene heuvel het leger van de Filistijnen. En de andere heuvel het leger van de Israëlieten. Bij de ene heuvel Goliath, een grote vent van 3 meter. Aan de andere kant Saul, die is ook bekend dat hij een hoofd groter is dan alle mensen. En er is geen vechten. Maar er is in vers 23 de kampvechter Goliath. En als je de beschrijving van Goliath leest, dan zie je daar een hele imponerende, grote, welbewapende man. En 2 keer komt het woord 6 voor. En dat doet ons denken aan Openbaring 13 vers 18, waar 3 keer 6 voorkomt, de antichristus. Want de opdracht voor Saul en voor David was om de Filistijnen eruit te knikkeren. Nou is dat Saul niet gelukt. Het is David wel gelukt in 2 Samuel 8 vers 1. Grote of kleine Filistijnen maakt niet uit. Maar Saul had de zalving. Maar Saul leefde niet in gehoorzaamheid. En Saul was bang voor Goliath, want Goliath was te groot voor hem. En deze man is imponerend. Laten we het maar even lezen. Vers 4. Toen kwam er een kampvechter tevoorschijn uit het leger van de Filistijnen. Zijn naam was Goliath uit Gat. Zijn lengte was 6 el en een span. Hij had een bronzen helm op zijn hoofd, een geschubd harnas aan. Het gewicht van het harnas was 5000 sikkel brons. Hij droeg een bronzen scheenplaat boven zijn voeten en een bronzen werpspies op zijn schouders. De schacht van zijn speer was als een weversboom en de punt van zijn speer was van 600 sikkel ijzer en de schilddrager ging voor hem uit. Hij stond daar en riep de gelederen van Israël toe. Hij zei tegen hen: waarom zou u uittrekken om u op te stellen voor de strijd? Ben ik niet een Filistijn? Bent u geen dienaar van Saul? Kies u een man uit die naar mij toekomt. Heel imponerend, heel groot, heel goed bewapend, maar ook heel gedisciplineerd. Hij sloeg geen dag over. 'S morgens brulde die en 's avonds brulde die. En we weten het van Spreuken, dat de macht van leven en dood ligt in de tong. De ouderen onder ons, die hebben misschien nog de Tweede Wereld meegemaakt, maar die Hitler, die kreeg zoveel voor elkaar met zijn mond. Als je die toespraken hoort, dan denk je, wat brult die eigenlijk? Niet veel bijzonders. Maar iedereen reageerde. Weet je waarom? Daar zat een macht achter. En die macht, dat hersenspoelde die soldaten. Hersenspoelde Saul. 80 keer hadden ze hetzelfde gehoord. Oh, wat wordt er in Nederland ook wat gehersenspoeld. Iedere dag die minorettes. Allah Akbar. Kunnen ze nou nooit eens een keer een andere preek verzinnen? En dat hersenspoelen ze in die mensen. En dan de media. Oh, van de week ook weer met die boeren. Wat raken de mensen toch verward? En wat worden mensen toch angstig gemaakt in de wereld? En wat spreken ze angst uit? En als je dat beluistert, dan denk je, mensen worden gehersenspoeld. En ik sta er versteld van, dat ze het zo gauw geloven. Het nieuws zegt het en we geloven het. Maar als de Bijbel niet zegt, dan zeggen we ja maar. Begrijp je? En je denkt bij jezelf, oh nee toch. Want wij leven in het domein van Satan. Wij leven in een leugenwereld. Bent u zich dat bewust, dat wij echt leven in een leugenwereld. En daarom, je moet alles toetsen. Spreuken 3 vers 5 zegt, vanuit het woord, is het waar of is het leugen? En dat is zo heerlijk, door de inwonende Heilige Geest hebben wij inzichten gekregen. En weten wij wat waar is en weten wij wat niet waar is. Want als gelovigen zien wij meer, horen wij meer, zijn wij niet gehersenspoeld door de wereld. En daarom vind ik dit zo belangrijk. De reactie van de mensen was, kijkt u maar naar vers 11, toen Saul en heel Israël deze woorden van de Filistijn hoorden, waren zij ontsteld en werden zij zeer bevreesd. Angst regeerde. Angst is de afwezigheid van geloof. En zij werden geregeerd door angst. En ik heb dat wel eens gevraagd aan mijn ouders. Hoe was dat in de Tweede Wereldoorlog? Iedereen was angstig, iedereen was bang voor elkaar. Niemand vertrouwde elkaar. Je moest altijd oppassen wat je zei, waar je het zei, hoe je het zei. De angst regeerde. En Saul, ook al was hij gezalfd, hij was ongehoorzaam. En hij werd ook geregeerd door angst. En hij had een heel angstig leger om zich heen. En Goliath die brulde maar. 40 dagen, 40 is het nummer van de verandering. 40 jaar in de woestijn, 40 dagen verzocht. En toen kwam David onder zien. En wat lezen we in vers 20, ja? Toen stond David 's morgens vroeg op Hij liet de schapen bij een hoeder, nam het voedsel, ging op weg zoals Isaï hem bevolen had. Hij kwam bij het wagenkamp aan toen het leger uittrok naar de gevechtslinie en met hen ten strijde riep. Vervolgens stelden de Israëlieten en Filistijnen zich op gevechtslinie tegenover gevechtslinie. David liet zijn bagage onder de hoede van de bewaker van de bagage en hij snelde naar de gevechtslinie. Daar aangekomen vroeg hij zijn broers naar hun welstand. Terwijl hij met hen sprak, zie, de kampvechter kwam eraan. Zijn naam was Goliath, een Filistijn uit Gat, uit de gelederen van de Filistijnen. Hij sprak dezelfde woorden en David hoorde ze. Dat is heel belangrijk. David hoort voor de eerste keer de woorden van Goliath. En David hoorde ze. David hoorde ze. Waar kwam David vandaan? David kwam uit de aanwezigheid met God. Daar had hij alleen de Heere gehoord. Daar leefde hij in relatie met God. En de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. De reus voor David is de Heere God van Israël. Maar hier hoort hij deze dwerg. En wat doet die dwerg? Die scheldt de gelederen van de levende God uit. David hoorde de woorden van Goliath voor de eerste keer. En hij hoorde met andere oren. Voor Saul en zijn volgelingen was David te groot om aan te vallen. Voor David was Goliath te groot om te missen. Amen. Het is maar met wat voor oren luister je naar het nieuws. Met wat voor oren luister je naar deze wereldstem. Maar daarom is het zo belangrijk dat wij in en uit, dat wij met hem gemeenschap hebben. Het woord lezen, het woord bestuderen, zodat wij onderscheid kunnen maken. Want er is een groot gebrek in Nederland aan onderscheid. Daarom floreren in Nederland zoveel valse leraren. Er zijn zoveel valse leraren in Nederland. Je luistert naar ze en je zegt, ja, maar het klopt niet. Het klopt echt niet vanuit de schrift. En dat is een verkeerde tijdperiode. Zij nemen iets voor Israël, voor de gemeente. En het klopt gewoon niet. En het is zo belangrijk dat hier nog een overblijfsel is die onderscheid heeft. Wat is waar, wat is leugen. Maar dat krijgen we uit onze privérelatie met hem. En dat had David ook. David had een privéleven met de Heer en later maakt hij dat openbaar bij koning Saul. Hij zegt tegen koning Saul, ik ben een keer een beer tegengekomen en ik ben een keer een leeuw tegengekomen en die heb ik met de Heer overwonnen. Nou Saul, vertel mij nou eens, wat is moeilijker, een beer, een leeuw of een grote vent? Hij had zijn privéoverwinningen. En nu komt hij in publiek, want hij hoort met andere oren. Eigenlijk heeft hij dat steentje niet eens nodig, want ja, hij heeft de God van Israël gehoond. En dat zegt David later ook. Lieve broeders en zusters, op het moment dat je uitstapt in geloof, komen er obstakels, komen er hindernissen. En dat kan wel eens zijn van je eigen familie. Jazeker. Denk maar aan de Heer Jezus. Zijn broers geloofden niet in hem. Micha 7 vers 6. Vanuit eigen familie kunnen er mensen opstaan tegen je. Maar hoe reageert David daarop? Laten we dat lezen met elkaar. Het wordt steeds mooier. Vers 28. Toen Eliab, zijn oudste zoon, hem tot die mannen hoorde spreken, ontstak Eliab in woede tegen David en zei, waarom ben je eigenlijk gekomen? Onder wiens hoede heb je die paar schapen in de woestijn gelaten? Ik ken de overmoed en de slechtheid van je hart. Wel, want je bent gekomen om het vechten te zien. Nou, hier heb je Eliab. En nu begrijp je waarom dat Eliab geen David materiaal, geen koning materiaal was, maar soldatenmateriaal. Want wat zegt Eliab over het hart van zijn broer? Jij hebt een slecht hart. Is dat waar? Nee. Wat zei de Heere van David? Hij is een man naar mijn hart. Dus de opinie van de oudste broer was verkeerd over David. En hij zegt ook, die paar schapen. Nou, dat vind ik een bemoediging. Hij was trouw in het herderen van een paar schapen. En als je trouw bent in het kleine, dan kan de Heere je ook over het grote stellen. Amen. Die kleine dingen, die ziet de Heere hoor. Ik weet nog dat een broeder naar een gemeente komt en hij zegt, lieve mensen, ik wil ook dienen in de gemeente. Nou zeggen ze, zet jij de stoelen maar klaar. En hij was blij joh, want hij bad voor iedere stoel. En hij dacht, oh die meneer, daar heb ik voor gebeden. En die zuster, daar heb ik voor gebeden. Dat ze gezegend zullen worden in de dienst. Jack Nuchter was dat. En maar ja, nu is het een publieke spreker. Maar trouw in het kleine, dat geeft de Heer je iets meer. Paar schapen, jazeker. Maar ik heb ze wel achtergelaten bij de hoeder. En ik ben trouw aan mijn roeping. Groot of klein, de Heer ziet het hart aan. Maar ben je gekomen om het vechten te zien? Nou, er was helemaal geen vechten. Dat was nou juist het probleem. En wat ik nu zo mooi vind, broeders en zusters, vergeet dat nooit. Moet je kijken wat David zei. Toen zei David, wat heb ik dan gedaan? Is er geen reden voor? Hij wendde zich van hem af. De tijd die de Heer ons geeft hier op aarde, is met betrekking tot de eeuwigheid een korte tijd. Wij moeten de tijd uitkopen die de Heer ons nog geeft. Ik leef ook in genadetijd. Mijn oom is gestorven aan hetzelfde hartinfarct wat ik had 3 jaar geleden. Ik mocht nog doorgaan. Maar het is extra tijd die de Heere mij geeft. Zo zie ik mezelf als een stervende man die spreekt tegen stervende mensen. Wij hebben hier de eeuwigheid niet. Wij hebben nog een bepaald aantal dagen. Broeder Ezinga is nou ziek, daar schrik je van. En die zuster is ziek. En de tijd die we hebben is zo kostbaar, broeders en zusters. Daar moeten we goed gebruik van maken. Daarom moet je goed opletten wie je kiest als je vijand. Want daar gaat heel veel energie in zitten. En je broeder en je zuster, dat is niet je vijand. En dat vind ik zo heerlijk. Hij wendde zich af. Hij gaf zijn broer geen blauw oog. Hij spandeerde er verder geen tijd aan. Hij zei alleen, heb ik geen reden? Ik heb een reden. Ik heb een reden. En dat zegt hij later ook tegen Goliath. En hij wandelde verder. Weet je, als je hele leven probeert broeders en zusters te corrigeren en discussiëren, dan kom je nooit bij Goliath terecht. Dan kom je nooit bij de ware geestelijke strijd terecht. En daarom ook leer ik van David om gewoon door te wandelen in mijn bestemming. Wat was de bestemming van David? Goliath. Nou, dan komt die koning Saul tegen. Nou, die bemoedigt hem ook niet. Want wat zegt hij in vers 33? Je bent niet in staat. En dat is natuurlijk ook ontmoedigend. Maar broeders en zusters, het is wel waar. Ik ben niet in staat om het christenleven te leven. Nee, natuurlijk niet. Weet je wie in staat is het christenleven te leven? Christus. Maar ik niet. Daarom is dat zo heerlijk om te vertellen, Galaten 2 vers 20, niet ik, maar Christus woont in mij. Ik wil een voorbeeld geven. Na lange tijd mag ik dan weer 13 opnamen doen met Evert en Ham. En de eerste dag, het ging allemaal zo langzaam en we hadden 5 opnamen gedaan en de volgende dag hadden we er 8. Evert moest naar huis, want hij heeft kinderen aangenomen, druk, kinderen uit school. Ja hoor, Evert, ga maar naar huis, morgen doen we er wel 8. Maar die nacht, ik had zo zitten studeren aan die 8 karakters, dat hoofd zat zo vol. En ik kwam niet los, kent u dat? Je legt in bed en dat raakt niet los daarboven. Te veel prikkels. Ik zeg, slapen joh. Nou, toen werd het nog erger. 1 uur, 2 uur, 3 uur. Ik zeg, oh nee, dat wordt niks. Dat wordt niks. Ze moeten wel flink sminken. Want ik heb wallen onder mijn ogen. En ik was ook net tegen een trap opgelopen. Ja, kijk maar goed. Ze hebben er verf op gedaan. Maar ik denk, dat wordt helemaal niks. 8 opname en ik liep nog wakker. Maar toen riep ik het uit aan de Heere. Ik kan het niet. En het was net dat de Heer zei, ja, maar ik kan het wel. En waar woon ik? Oh, jij in mijn hart. Oh ja, dan kan ik het ook. Begrijpt u me? Jij kunt het niet. Nee, ik kan het ook niet. Maar hij kan het wel. En hij woont in mij en leeft door mij. Dus Saul had toch gelijk. Jij bent niet in staat. En dan zegt Saul, nou, misschien ben je wel in staat als je mijn harnas aantrekt. Nou, die David die droest, die doet 3 stappen. Toen bewoog dat harnas veel te groot of wat ook. Maar dat lukt ook niet. En die kinderliedjes zijn zo mooi. Jij mag jij zijn en ik mag ik zijn. Wij zijn allemaal uniek in de ogen van de Heer. En David kon niet in Sauls kleding. En weet je, uiteindelijk, want David is niet te stoppen, zegt Saul, kijk er maar mee, in het einde van vers 7, de Heere zij met u. Dat is vrome taal. Maar het was geen werkelijkheid voor hem. Want als hij dat zelf geloofd had, dan had hij zelf gegaan. Ja, als de Heere met je is, wie zal dan tegen je zijn? Goliath is toch niet meer als de Heere met 3 E's? Amen. Hij had wel de taal, maar hij had niet de werkelijkheid. Het was vrome taal van Saul, maar geen werkelijkheid. Maar voor David wel werkelijkheid. En dat vind ik zo mooi dat David, die gaat hem tegemoet. En Goliath geeft hem een prediking. Vers 44, moet je kijken hoe dat er gebeurt. Eerst 43. Ben ik een hond dat je met stokken naar me toe komt? En de Filistijn vervloekte David bij zijn goden, niet de God van Israël. Daarna zei de Filistijn tegen David, kom naar me toe. Dan zal ik je vlees aan de vogels in de lucht geven en aan de dieren op het veld. Maar weet je wat nou zo mooi is? Dat heb ik van Johan Cruijff geleerd. De beste verdediging is de aanval. En je kunt niet scoren als je niet schiet. Dat is wel een goeie. Nou, die David, die was helemaal niet geïntimideerd door die Saul. Want moet je nou toch eens kijken hoe die terugpraat. En broeders en zusters, proclameer met autoriteit Gods woord. Want wij hebben de autoriteit van de hemel. Kijk eens wat David zegt. Op deze dag, vers 45. Nee, David zei tegen de Filistijn, u komt naar mij toe met een zwaard, met een speer en met een werfvies. Maar ik kom naar u toe. In de naam van de Heere van de legermachten, de God van de gelederen van Israël, die u gehoond hebt. Kijk, wat wist Goliath niet? Goliath wist niets van geestelijke strijd. Goliath wist niet van geestelijke kracht, niet door macht, nog door geweld, maar door mijn geest. Dat kende Goliath niet. Goliath noemt de soldaten van Saul, soldaten van Saul. Maar dat zijn ze niet. Ze zijn de gelederen van de levende God. En dan zegt hij in vers 45, op deze dag, dat is geloof, hè, zal de Heere u in mijn hand overleven. Ik zal u verslaan, uw hoofd van u wegnemen. Ik zal deze dag de dode lichamen van het leger van de Filistijnen, en dan gebruikt hij een stukje van de preek van Goliath, aan de vogels in de lucht geven en aan de dieren van de aarde. En heel de aarde zal weten dat Israël een God heeft. En deze hele gemeente zal weten dat de Heere niet door zwaard of door speer verlost, want de strijd is van de Heer. Hij zal u in onze hand geven. Hoor je dat? Een jongetje van 16, 17. En hij proclameert de Heere. De overwinning is al beslecht. Voor de strijd. En ik vind die geloofswoorden zo geweldig. En broeders en zusters, hij is dezelfde gisteren, heden en tot in eeuwigheid. Zo David, zo wij vandaag. Wandelen in de autoriteit. Wandelen met een bestemming. Wandelen vanuit de overwinning. Want de Heere Jezus is opgestaan. Amen. En wij hebben de geest in ons. Die Jezus deed doen opstaan uit de dood. Ga leven in je positie. Dat vind ik zo mooi van David. Kijk, David deed dat niet voor eigen eer. David deed dat voor de eer van de Heer en voor het goede van het volk van Israël. En daar zetten wij ons voor in. Wij houden van Israël. Maar omdat wij van Israël houden, vertellen wij hun van de zoon van David. Amen. Want bij hem moet je wezen. En dat is zo belangrijk. En de Heere die geeft David de overwinning. Dat vind ik wel heel aardig. Want David zoekt 5 gladde stenen. Ja, dat staat in de Bijbel. Gladde stenen. David wilde hem geen zeer doen. Alleen maar doden. Gladde stenen. Maar ook 5. Weet je, in 2 Samuel 21, daar komt David nog 4 reuzen tegen. En broeders van hem doden die andere 4 reuzen. De laatste reus heeft 6 vingers en 6 stenen. Nou, ik heb hier een Bijbelstudie ervan gemaakt. Iedere reus die heeft wel een karakter. De eerste reus was een grote mond. De tweede reus, een nieuwe wapen, new age, iets nieuws. De derde, die was dubbelzinnig. De vierde had een speer als een weversboom. De kracht. De vijfde, 6 vingers, 6 stenen. Die 5 reuzen met die 5 gladde stenen, dat waren bolwerken. En op geestelijk gebied in ons leven, als wij de ene reus verslagen hebben, dan komt de volgende reus voorbij. En dat is het proces van heiliging. Dat wij in de kracht van de Heere jaloezie overwinnen, hebzucht overwinnen. Al deze dingen die in ons hart als bolwerken kunnen zijn, kunnen door het geloof overwonnen worden. Maar dat is een proces wat doorgaat ons hele leven, zodat wij uiteindelijk meer gaan lijken op de Heer Jezus. Want er is goed nieuws. Hij is in ons een goed werk begonnen. En uiteindelijk zullen wij precies zijn zoals de Heer Jezus. Daarom moeten die bolwerken verdwijnen. En moeten we die brengen tot de gehoorzaamheid van Christus. Nou, 1 steentje deed het werk. En met het zwaard van Goliath doodde. Nee, het steentje kwam in zijn hoofd. En David pakte het zwaard van Goliath en sloeg zijn hoofd eraf. Nou, tot slot, nog 1 heel mooi ding. Het is Israëlzondag. Hou nog even vast. Vers 54. Dan moet je opletten, het is een jongen van 16 jaar. David nam het hoofd van de Filistijnen en bracht het naar Jeruzalem. Wat is dat nou toch weer? Dan zie je daar in de velden van Efrata, van Tel Aviv naar Jeruzalem, de hele weg omhoog, zie je daar een jongen van 16 lopen met dat hoofd van Goliath. Naar Jeruzalem. Maar Jeruzalem was in die tijd van de Jebusieten. Dat was nog van de vijand. Denk even goed naar het hoofd van Goliath. Gaat richting Jeruzalem. En daar is dat hoofd begraven. In ieder geval gebracht. Nou, wat gaan we nu lezen in 2 Samuel hoofdstuk 5 vers 6. De koning trok, hij is nou koning geworden, met zijn mannen op naar Jeruzalem. Tegen de Jebusieten die in dat land woonden. Zij zeiden tegen David: u komt hier niet binnen, want zelfs de blinden en de kreupelen zullen u terugdrijven. Dat wil zeggen, David komt hier niet binnen. David nam echter de vesting Sion en dat is de stad van David. Het zal je niet gelukken, kreupelen en blinden zullen je terugdrijven. Maar net als die strijd met Goliath. Overwon in geloof, overwon David de Jebusieten ook in geloof. Toen hij dat hoofd daar bracht, was dat een voorzegging van de toekomst, broeders en zusters. En nu ga ik even terug naar Genesis 3 vers 15. Daar ligt de eerste belofte, het evangelie in een notendop. De kop van de slang zal vermorzeld worden. Waar? In Jeruzalem. En Colossenzen 2 vers 15. De Heer Jezus heeft openlijk gezegevierd. Met het wapen van de duivel. En wat is het laatste wapen van de duivel? De dood. Heeft hij de dood overwonnen. De Heer Jezus heeft de kop van de slang overwonnen op het kruis van Golgotha. En hij heeft dat overwonnen door de laatste vijand van zijn kracht af te nemen. Want hij is na 3 dagen opgestaan. En dat vind ik zoiets heerlijks om mee bezig te zijn. Dat David is al reeds een heenwijzing naar de zoon van David, de Heer Jezus, die dat grote werk op het kruis van Golgotha gedaan heeft om met het eigen wapen van Satan, de dood te overwinnen. Hoe vind je dat nou? Ben je daar blij mee? Want kijk nog even naar Hebreeën 2 vers 14 en 15. Hebreeën 2 vers 14 en 15. Hoe leven wij verder? Wel, omdat de Heer Jezus de dood overwonnen is, mogen wij dit aanvaarden in geloof. Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft hij eveneens daaraan deel gehad om door de dood hem, die de macht over de dood had, dat is de duivel, teniet te doen en allen te verlossen die door angst voor de dood. Weet je, al dit verwarrende gesprek is allemaal omdat mensen bang zijn voor de dood. Jazeker, ze zijn bang. Maar wij hoeven niet bang te zijn. Kijk maar in vers 15. Even meelezen hoor. En allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren. Wij hoeven de leven niet te vrezen, maar wij hoeven ook de dood niet te vrezen. Want voor mij is het leven Christus en voor mij is het sterven gewin. En wat de toekomst betreft, gaan we weer naar Jeruzalem. Gaan we weer naar de Olijfberg. Want daar zal de Heer Jezus terugkomen. En van daaruit zal het woord uitgaan in deze wereld. En ze zullen hem zien die zij doorstoken hebben. En 10 mensen uit de volkeren zullen de slip van een Joodse man nemen. En zeggen: wij willen met u meegaan, want wij weten dat God met u is. En dit is onze toekomst, daar geloven wij in. Omdat in het verleden de Heere zijn woord gehouden heeft. David is ons ten voorbeeld. De Heer Jezus heeft de grote vervulling gebracht. En wij vandaag weten dat de toekomst ons toelacht. Want de Heere komt terug. Waar? In Jeruzalem. In Jeruzalem. En dat is de Maranatha boodschap. En daar ben ik zo dankbaar voor. Dat ik erbij mag horen. En dat ik mag weten. Eind goed, al goed. En zoals David wandelde in geloof, en zoals de Heer Jezus wandelde in geloof, worden wij vandaag opgeroepen om in die voetstappen verder te wandelen. Zullen wij daar de Heere voor danken? Vader in de hemel, mijn hart is uitgestort. Heere, ik had dit zo op mijn hart om dit te proclameren. Heere, de bolwerken die neergehaald moeten worden in Israël zijn bolwerken van religie, bolwerken van zonden, bolwerken van traditie. En in eigen kracht lukt het niet, maar door de kracht van de Heilige Geest zien wij dat u krachtig aan het werk bent in Israël. Maar u roept ons op om een David te zijn. Om te zijn zoals de Heer Jezus. Om de werken van de duivel te verbreken. Om te wandelen in de autoriteit. En heren, zoals wij later leven dan David, zien wij dat alles vervuld is. Allereerst met het innemen van Jeruzalem. Daarna het kruis in Jeruzalem. En de belofte van de wederkomst in Jeruzalem. Heren, dank u wel, heren, dat wij daarom geen angst hebben voor het leven. Maar ook geen angst hebben om te sterven. Want wij geloven u en wij vertrouwen u. In Jezus' naam. Amen.